Gemeente, wij gaan vandaag letten op de brief aan de gemeente van Laodicea. We zijn bezig met een prekenserie over de zeven gemeenten in Klein-Azië, zoals ze beschreven worden in Openbaring 2 en 3. Nou weet u misschien nog wel van de vorige keer, voor de vakantie, dat ik toen gezegd heb dat je in die zeven gemeenten, dat je daar ook een profetische blik krijgt op de geschiedenis van de kerk. De laatste keer hebben we nagedacht over de gemeente van Thyatira. En toen hebben we gezien dat dat een treffende gelijkenis had met de Rooms-Katholieke Kerk en het pausdom. Ik ga met u nog spreken over Sardes, die volgt erop. Protestantisme, reformatie. Philadelphia krijgen we ook nog. Tijd van de 19e eeuw, het revij. En Laodicea, dat is nou typisch de kerk van nu. Zo in de eindfase van de kerkgeschiedenis, 2006. Het jaar waarin wij leven, als ik kijk hoe de kerken zijn in Europa, in Amerika, dan moet je zeggen, wat wordt er hier een treffende situatie geschetst van onze kerk. Nu is het een ernstige brief, dat zullen u wel horen en bemerken tijdens het luisteren naar de preek. Een ernstige boodschap. En toch vind ik het al heel bijzonder dat de Heer Jezus deze gemeente Laodicea niet afschrijft, maar aanschrijft. Je zou kunnen zeggen, Christus is de grote kerkvisitator. Elke gemeente, dat zal er bij ons ook wel binnenkort weer eens aankomen. Elke gemeente krijgt één keer in de zoveel tijd kerkvisitatie. En dan komen er twee mannen van buitenaf en die kijken hoe het in de gemeente in Rotterdam is. En die schrijven daar een rapport over. Goeie dingen, slechte dingen. Nou, de Heere zelf onderzoekt hier de gemeente van Laodicea. En hij schrijft het visitatierapport. En daarom staat er in vers 14 en schrijf aan de engel, aan de predikant van de gemeente in Laodicea. Nou, en dan lees je dat rapport, die brief. Tjonge, dat liegt er niet om, zeg. Eén ding is duidelijk, dat de Heer Jezus heel anders denkt over de gemeente dan de gemeenteleden in die gemeente over henzelf denken. Over zichzelf denken. Hij denkt er heel anders over dan zij. En toegepast op ons, misschien denkt de Heer Jezus, dat is mijn vraag die ik in het midden leg, waar ik naar op zoek ga van vandaag. Misschien denkt de Heer Jezus wel heel anders over onze Maranatha-gemeente dan wij erover denken. Ik zet boven de preek het lauwe Laodicea. En dan lauw in de zin van, niet zoals de jeugd had gebruikt, want dat is een lauwe kerel. Maar lauw in de zin van niet warm, niet vurig. Het lauwe Laodicea. Drie gedachten. Ten eerste gaan we letten op de ontdekking, vers 15. Ik weet uw werken dat ge nog koud zijt, nog heet. Ontdekking. Christus ontdekt wat in die gemeente. Ten tweede de bedreiging. Dat lees ik ook in vers 16. Omdat gij lauw zijt en nog koud, nog heet, ik zal u uit mijn mond spugen. Dat is een bedreiging. En ten derde de raadgeving, vers 18. Ik raad u aan dat gij van mij koopt goud, beproefd komend uit het vuur, witte kleren, opdat u bekleed mag worden, en ook ogen zelf, opdat gij zien moogt. Het lauwe Laodicea. We letten ten eerste op de ontdekking, ten tweede op de bedreiging, en ten derde op de raadgeving. Nou, ik ga u eerst wat vertellen over die stad Laodicea. De stad. In Klein-Azië, het huidige Turkije. En al zou je nu een reis maken naar die stad, dan zou je verbijsterd zijn over de ruïnes die je daar aantreft. Dat eens zo rijke, beroemde stad Laodicea, dat eens zo rijk en beroemd was, is nu een puinhoop. Geen levende mensen zijn daar meer aan te treffen. Je ziet alleen maar brokken. Brokstukken van een poort en delen van een muur, stenen en voor de rest niks. Die stenen, die brokstukken, die puinhopen, die spreken wel. Weet je wat ze voor taal spreken? Dat de Heere doet wat hij zegt. Als hij wat belooft, doet hij het. Maar als hij bedreigt, ik zal u uit mijn mond spuren, doet hij het ook. En daar spreken nou die brokstukken van in de stad Laodicea. De Heere voltrekt zijn woord, ook zijn oordeelswoord. En dat is beklemmend, vind ik. Bent u mee eens? Dat is beklemmend. Hoe was Laodicea vroeger? Nou, vroeger was het, ik zei het al, een beroemde, rijke, welvarende stad. Lag om een gunstige plek, een kruispunt van wegen. En ja, het was een rijke stad. In het jaar 60 ongeveer, na Christus, tijdens Nero, kwam er een grote aardbeving. En heel die stad in puin. Maar ze hadden zoveel geld, dat ze geen geld nodig hadden uit de staatskassen. Konden zichzelf helemaal opbouwen. Nou, dan ben je dus zo rijk. Als zou je een wandeling door die stad maken, dan zou je drie dingen tegenkomen. Een rijk bankiers, financieel was dat het centrum van Klein-Azië. Het bankwezen was daar. Vele banken, bankiers, geld zat daar. Dat is één. Tweede wat je in die stad tegen zou komen, wat opvalt, is een opleiding voor arts. Een medische opleiding. Kon je daar studeren voor arts. Vooral voor oogarts. Je had er trouwens ook een of andere industrie, die maakte allemaal ogenzalf. Druppeltjes, oogdruppels, ogenzalf. Ze waren gespecialiseerd, het specialisme was daar de oogheelkunde. Nou, banken had je daar, een medische opleiding. En weet je dat je ook had? Je had er ook een, veel winkels, kledingwinkels, wol- en linnenindustrie. Nou, in gedachten zie ik ze gaan. Hè. Ik probeer dat even terug te krijgen in mijn gedachten. Ik zie ze gaan. Een grote stad. Ik zie daar mensen modieus gekleed. Netjes gekleed. Ik zie daar studenten. Die zitten natuurlijk op die school daar. Op die medische school. Ik zie daar artsen ronddraven. Ik zie daar zakenlui. Wetenschappers. Van alles en nog wat. En nu niks. Alleen maar puin open. Het is allemaal weg. Goed, in die stad, gemeente, was er ook een christelijke kerk ontstaan. Nou, gelukkig is dat in Rotterdam ook nog zo. In die stad was er een christelijke gemeente ontstaan. Door Gods genade, dankzij de arbeid, heb ik gelezen in Colossense 4, van een zekere meneer Epaphras. Die heeft die gemeente gesticht. Die heeft er zijn schouders onder gezet. Die heeft er moeite voor gedaan. En die was vooral een strijder in de gebeden. Hoort u dat? Die Epaphras, dat was niet alleen een man die bad voor de kerk, voor die stad. Hij was een strijder in de gebeden. Hij worstelde in de gebeden voor die gemeente. Ik vind het zo heilzaam, hè, als er hier mensen zijn, die zijn er hoor, dat weet ik zeker. Dat voel ik ook nog wel eens. Die worstelen met de Maranatha gemeente. Die Aarons en Heur, die dat als een last, als een nood op hun hart hebben. Die niet mopperen, maar worstelen. Als een Epaphras. En dat zijn de klompjes goud. Nou, Paulus heeft een keer een brief geschreven aan Laodicea. Alleen die brief, die staat niet in de Bijbel. Niet geïnspireerd. Dat hebben we niet meer. Nou, die gemeente was daar gesticht. Paulus had een brief geschreven. En nu zijn we 30 jaar verder, het jaar 90. Nou, 90. En dan komt er weer een brief naar die gemeente in Laodicea. Alleen niet van Paulus, maar van Jezus Christus. En schrijf aan de engel van de gemeente van Laodicea. Jezus schrijft een brief, en hij gebruikt dat voor de pennen van Johannes, om die gemeente iets duidelijk te maken. Een boodschap voor die gemeente te hebben. Die gemeente is in het jaar 60 gesticht en nu is het jaar 90. Dus je zit in de tweede en de derde generatie. Aha. De tweede en de derde generatie. En ronduit, die is lauw geworden. Die is lauw geworden. Nog koud, nog heet. Dat is altijd het probleem van de tweede en de derde generatie. De eerste generatie, die er dwars doorheen gegaan is, ja, daar zit het nog in het hart. Bij uw kinderen zit het in het hoofd. En bij uw kleinkinderen staan ze, dan staat het op de boekenplank. Ja? De eerste generatie die heeft het vanuit het hart beleefd. De tweede generatie heeft het gehoord, dan zit het in het hoofd. En de derde, ja, die heeft de boeken van opa en oma, ja, die ga je ook niet op de rommelmarkt gooien. Nou, die hebben toch ergens in de boekenkast staan. Boekenplank genade, dat is er niet. Het probleem van de tweede en de derde generatie. Ja, het vuur was, ja, niet helemaal weg, maar het was wat minder geworden. Het vuur van het persoonlijke geloof. En van de verwachting, van de hoop en van de liefde tot Jezus. Geen van allen, en dat klemt mij, gemeente, dat moet ik kwijt vandaag, vanmorgen. Geen van allen liep meer warm voor de Heer Jezus. Ze waren warm geweest. En ze zijn lauw geworden. Ik draai nu een jaar mee hier. Ik ben maar eerlijk. Ik ben maar eerlijk. Dat moet ik ook zijn. Ik draai een jaar mee hier. Ik heb kostelijk kinderen van God ontmoet. Onder u. Die mij kunnen vertellen hoe het jaren geleden ontstaan is hier. En hoe het vuur, kleine opwekking, hier gebrand heeft. Evangelie deuren open gingen. En mensen het licht van zijn genade mochten zien. Warm geweest. En lauw nu geworden. Ja. De Heer Jezus stelt zich voor. Vers 14. Dit zegt, dan noemt hij zich met drie namen. Dit zegt de Amen, de trouwe en waarachtige getuige, het begin van de schepping Gods. De Heer Jezus, de grote visitator, die stelt zich voor. Drie namen. Hij noemt ze allereerst de Amen. Amen, kinderen, dat zeg je aan het eind van de preek of aan het eind van je gebed. Hij heeft, dat is dus het laatste woord. Jezus heeft het laatste woord. Dat is mooi als dat in je leven zo is. Zo is. Zo geworden is. Niet ik meer, het laatste woord. Ja, dat heb je wel eens, hè, met ouders en kinderen. Dat gebeurt bij iedereen wel eens. Ja, wie heeft nou het laatste woord? Ja, ik wil het laatste woord hebben. Jezus heeft het laatste woord. En dan ben ik uitgepraat. Dan moet ik mijn grote mond houden. Hij heeft het laatste woord. De Amen. De trouwe en waarachtige getuige. Dat wil zeggen, wat hij zegt, dat is betrouwbaar. De Heer Jezus hoeft nooit een woord in te trekken of een woord te corrigeren of zo. Hij draait er niet omheen. Hij is een trouw en waarachtige getuige. Dat spreekt me niet altijd. Dat staat me niet altijd aan. Dat staat me niet altijd aan. Het is niet altijd aangenaam, maar wat hij zegt is wel waar. He, alsof hier staat gemeente van Laodicea, gemeente van Rotterdam, voorganger en kerkgangers en kerkraad. Nou moet je goed luisteren. Laat het goed tot ons doordringen. De Heer Jezus overdrijft niet. Neem dat nou serieus wat er in deze brief staat. Neem serieus. Als hij soms, als er uit zijn mond een zwaard gaat. En ook als er uit zijn lippen, als er van zijn lippen honing druipt. Neem het allebei serieus. Er gaat een zwaard uit zijn mond, staat in de Bijbel. Zijn lippen druipen ook van genade, dat staat er ook. Soms zijn zijn woorden scherper dan een tweesnijdend scherp zwaard. En soms zijn zijn woorden zoeter dan honing. Allebei. De trouwe en waarachtige getuige. En het begin van de schepping Gods. Nou, de schepping van God. En hij is het begin ervan. Dus hij heeft ook het eerste woord. Hij heeft het laatste woord. De Amen. En wat hij zegt is waar. Betrouwbaar. En hij heeft ook het eerste woord. Nou, en dan komt het. Dan komt de visiterende gemeente, Laodicea. Wat kan hij daarvan zeggen? Wat merkt hij op? Ik weet uw werken, vers 15. Ik weet uw werken. Alle activiteiten die daar gebeuren, zijn bij hem bekend. En dan komt allereerst, dat was onze eerste gast, die ontdekkende waarheid. Dat hij zegt, dat gij nog koud zijt, nog heet. Och! Een klacht uit de mond van Jezus. Een klacht uit de mond van Jezus over zijn eigen kerk. Och, of gekoud waard of heet. Het is de Heer Jezus toch een waarachtige getuige. Een getuige tegen de gemeente. Ze waren nog koud, nog heet. En ik denk bij mezelf, ik pas dat maar toe op mezelf. Dan denk ik, ja, wat zou de Heer nou zeggen over mijn persoonlijk geestelijk leven? Voorbereiding avondmaal. Wat zou de Heer nou zeggen over het gemeentelijk leven? Over de gemeenteleden? U vanmorgen. Nog koud, nog heet. Ach, dat begrepen ze gelijk. Die gemeenteleden daar begrepen dat direct.
Direct.
Want, ik ga nog even met u terug naar die gemeente, naar die stad Laodicea. Want, Laodicea lag in een dal. Lag in een dal. En bovenop de berg lag een ander stadje, Hierapolis. En daar waren warmwaterbronnen. Het was een kuuroord. Kuuroord. Nou, dat warme water gutste uit die bron. En dat liep zo via wit marmeren terrassen. Liep dat water zo naar dat dal. Maar tegen de tijd dat dat water vanuit de berg, vanuit het stadje Hierapolis, aankwam in Laodicea, was dat warme water inmiddels lauw geworden. Nou, dan komt er een reiziger, kinderen, die komt in Laodicea. Die heeft zo'n dorst. En die, ah, water. En die gaat op zijn, die valt op zijn knieën en die schept dat water. En die slurpt dat op en het is lauw, het is vies. Hij spuugt het gelijk weer uit. Lauw water, dat is niet te drinken. Nou, dat is het beeld dat we hier gebruikt hebben. Nog koud, nog heet. Och, of geen koud water of heet. De gemeente, kijk, als het nou heet is, hè, dat water, dan is het geneeskrachtig. Kuuroord. Heilzaam medicijn. En als het koud is, dan is het verfrissend. Lavend. Dorstlessend. En wie zijn wij nou als gemeente? Zijn wij nou een gemeente waar het warm is? Een warme gemeenschap? Heilzaam voor anderen? Of zijn wij een gemeente die zegt dat is een koele dronk voor een dorstige ziel? Verkwikkend voor anderen? Of zijn wij een gemeente, wij, dat wil zeggen niet alleen u, jullie, maar u en ik... Zijn wij met elkaar, zijn we nou een misselijkmakende gemeente? Wordt er kots misselijk van? Ja, dominee, dat zeg je nou eens goed. Ik word soms van het hele zootje kots misselijk. Ja, maar ik heb het niet over die gemeente, ik heb het over u. U hebt kritiek op anderen.
Ja.
Ja, nou. Ik zit hier nog, maar er moet niet veel meer gebeuren, of... Je hebt kritiek op anderen. Weet je dat er ook anderen zijn die kritiek op u hebben? En als je dan kritiek krijgt op jezelf... Ik geloof dat je dan op een gegeven moment in de buurt komt van... een waardige avondmaalganger worden. Wat bedoel je dat? Nou, we gaan dadelijk lezen... Dat een ieder bedenken bij zichzelf zijn zonde en vervloeking opdat hij zich voor God mishage. Opdat hij zichzelf voor God mishage. Dat wil zeggen dat ik op een gegeven moment voor Gods heilig aangezegd. O God, ik word misselijk van mezelf. Dan krijg je walging van jezelf. Dat is het werk van de Heilige Geest. Ik zal maken, zegt God, dat ze een walging zullen krijgen van zichzelf. En tegelijkertijd krijg je dorst naar God. Dat gaat samen. Ik zal u uit mijn mond spuwen. Hoe komt dat? Ik heb me afgevraagd, hoe komt dat? Hoe komt het nou dat die gemeente lauw geworden is? Dat ik lauw geworden ben. Hoe komt dat? Weet je hoe dat komt, gemeente? Opeens zag ik het. Dat komt omdat die gemeente van Laodicea die lag in een dal. Maar de bron was boven. Ze waren te ver verwijderd van de bron. En als je te ver verwijderd leeft van de bron van vreugd. Bij u, Heer, is de levensbron, hebben we gezongen. Als ik daar te ver verwijderd van leef, ja, dan word je koud, lauw. Dat is het probleem. Nog koud, nog heet. Jongens, meisjes, kinderen. Of je nou op de basisschool zit, of je zit op middelbare school. Of je nou 12, 13, 14, 15, 16. Je zit op de JOZ of je gaat naar de jeugdvereniging. Koud nog heet. God bewaar jullie daarvoor. Nog vlees, nog vis. Het is geen deeg, het is ook geen brood. Het is geen kerk, maar het is eigenlijk ook geen wereld. Het is geen God en het is geen duivel. Je bent niet 100% dat je helemaal uit je dak gaat in de zonde, in de wereld. Je gaat er helemaal in op. Je bent geen 100% heiden, maar je bent ook niet helemaal toegewijd aan zijn eer. Het bungelt er een beetje tussen, hè? Nog koud. Nog heet. Je bent geen vijand van God. Wel, nee. Zit er toch? Maar je bent eigenlijk ook geen vriend. Oh. Een liefhebber van de Heer Jezus. Er is geen verzet. Maar er is ook geen overgave. En dan zegt de Heer Jezus, was je nou maar koud of heet? Ik zie dat zo, dat de Heer Jezus zegt, ik heb liever een hele goddeloze dan een halve christen. Ik heb liever een felle atheïst of een communist dan een lauwe naamchristen. Ja. Was je nou maar puur vijandig? Heel die kerk, heel God en geloven zo, zeggen we allemaal niks, het doet me niks en ik vind het waardeloos. Kan er giftig om worden. Was je nou maar zo vijand? Want vijanden worden met God verzoend. Maar dat halve, hè? Nou, dat stelt de Heere Jezus aan de kaak. Was je nou maar koud? Of was je nou maar gloeiend heet? O Heere, geef dat ik volgende week... Ja, dat ik mag wakker worden. En dat mijn genegenheden mogen gaan branden. Hoe branden mijn genegenheden om zere voorhof in te treden? Om daar aan uw tafel gemeenschap die te mogen hebben. Dat je hart weer mag gaan branden. Weer mag gaan branden. Voor hem. Voor hem die mij zo vurig heeft lief gehad. En ik, hou ik nou van de Heer Jezus? Ja, een beetje. Terwijl hij me zo vurig heeft lief gehad. Ik schaam me weg. Blauw. Dof. Mat. Vlak. Niet meer enthousiast, niet meer fris, niet meer kleurrijk, niet meer glanzend, niet meer stralend. Ik ben meer lauw dan trouw. Nou gemeente, ik ga verder. Ik heb nou een mooi voorbeeld. Wat is een atheïst? Je weet wat een atheïst is, hè? Dat is iemand die helemaal niet in God gelooft. Je gaat helemaal niet in God geloven. Nou, op een gegeven moment stond er ineens een dorp. Stond de kerk in brand. En die atheïst, je zag hem rennen naar de kerk. Je zag hem rennen. En hij ging meehelpen om die brand, die brandend kerkgebouw, om dat vuur te blussen. Nou, zijn buurman die zag dat. En die zei na afloop, nou, een beetje spottend. Nou... Ik vind dat eigenlijk wel bijzonder. Ik zag u vroeger nooit naar de kerk gaan. En toen gaf die atheïst dit als antwoord. Hij zegt, nee, maar dit is ook de eerste keer dat ik de kerk in vuur en vlam zie staan. Vat je? Hè, als wij weer in vuur en vlam mogen staan, als we ons weer warmen aan die... Aan dat liefdesvuur. Ja, misschien dat er dan weer eens atheïsten komen. Aangetrokken. Nou, wat zegt de Heer daar nou van? De ontdekking, tweede gedachte, de bedreiging. Zaten we 16 zo dan, omdat gij lauw zijt en nog koud nog heet. Ik zou uit mijn mond spuwen. Wie zegt dat nou? Wat zegt de Heer Jezus? Ik braak u uit. Ik kots van u. Ik geef ervan over. Als de Heer het proeft, mij proeft. Beproef mij van omhoog. Beproef mij, we hebben gezongen. Beproef mij van omhoog. Als de Heer mij nou eens proeft, zegt hij dan ook, bah, ik wacht er wel. Wat was nou de kwaal van die kerk? De Heer zegt dat, niet tegen de wereldse mensen, maar tegen zijn gemeente, die naar zijn naam genoemd is. Omdat we wakker zouden schudden, omdat we nou eens zeggen, hé, wat een boodschap joh vanmorgen, van God. Wat een boodschap. Hè, omdat we die hemelse briefschrijver eens serieus gaan nemen naar onszelf toe. Maar heren, wat hebben jullie hier nou toch tegen mij te zeggen? Wat was nou de kwaal van die kerk? Nou, ze waren lauw, dat is nou duidelijk. Maar er is nog een tweede kwaal. Ze hadden absoluut geen zelfkennis. Vers 17. Want u zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden, ik heb geen ding gebrek. En dan zegt de Heer, maar jullie weten niet dat je bent ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt. Dus er was een verschil tussen wat ze zeggen en wat ze zijn. Jullie, ik zeg, wij zeggen, ja, we zijn rijk en verrijkt, we hebben eigenlijk geen ding gebrek. Maar ze waren het tegenovergesteld. Ze hadden dus geen zelfkennis. Ze bedrogen zichzelf eigenlijk gewoon. Rijk en verrijkt als arm waren, nou, dat is toch een vorm van zelfbedrog. Ik geloof dat zelfbeproeving gemeente volgens aangezicht hoor. Volgens aangezicht. Niet wroeten in jezelf van nou je wordt helemaal op jezelf teruggeworpen. Nee, je wordt op God teruggeworpen. Beproef gij mij van omhoog. Ja. Zelfbeproeving is nodig opdat wij niet vallen in zelfbedrog. Daar zijn we niet te goed voor. Zelfbedrog. Dat je zegt, nou het zit wel goed. Het zit wel goed met me. Vrede. Geen grap, het zit wel goed. Ja, ik heb belijdenis gedaan. Ik ga al jaren aan de avondmaal. Wilt u mij ervan afpreken of zo? Daar gaat het helemaal niet om. Beproef gij mij van omhoog. En moet u dan zeggen. Jullie zeggen wel dat je rijk en verrijkt bent. Maar. Vindt u dat nou niet onthutsend? Dat de Heer Jezus zo heel anders denkt over de gemeente. Over mij. Dan ik over mezelf ben. De Heer Jezus voelde zich niet meer thuis in die gemeente. Op een gegeven moment ging hij, zie ik staan de deur en ik klop. Heel af en toe hoor ik het wel eens, hè. Dan zijn we net begonnen om 10:00 's ochtends. En om 9:15 nog de bel gaan. Dan zijn er wat mensen die wat laat vertraging hebben. En zijn er alsnog in. Zie ik staan de deur en ik klop. En dan ben je aan het zingen, en dan ben je aan het bidden, en bij het lezen. En dan hoor je de bel gaan. Nee, er staat nog iemand die wil er graag in. En dan zijn we aan het zingen, dan zijn we aan het bidden, zijn we volgende week zijn we aan het avondmaal vieren. En dan hoor ik opeens de bel gaan. Dan staat Jezus daar. Die wil er graag in. Wat is dat? Jezus voelde zich in die gemeente niet meer thuis. Terwijl er eigenlijk, ja, dat was toch een redelijke tevredenheid, ja. De opkomst was, viel niet tegen. En de inkomsten, nou ja, dat ik kan het goed draaien houden. Er zijn toch wel kerken waar het veel slechter gaat dan hier. Dat is eigenlijk nog een wonder dat het zo goed gaat. Vindt u niet? Dan kijk je naar al die andere kerken hier op Zuid. Allemaal noodlijdend. En als de Maranatenkerk eigenlijk niet zo zijn. En de mankracht uit de Maranatenkerk gaat het heel zootje in elkaar vallen. Sorry dat ik het zo zeg. Dus eigenlijk doen we het verhoudingsgewijs nog niet zo heel erg slecht. Meneer Jezus die voelde zich steeds minder thuis. En op een gegeven moment kwam hij buiten die gemeente te staan. En weet je wat nou het erge is, gemeente? Niemand merkte het. Niemand merkte het. Want ja, the show must go on. Zondag wordt er gepreekt. Volgende week avondmaal. Allemaal klaar en ingeroosterd. En het verenigingsleven begint weer. En eind september dan beginnen de catechisaties weer. Allemaal perfect. En op een gegeven moment, Jezus, ja, die werd niet meer gemist. Voelt u het verschil? Voel ik het verschil? Voelt u het verschil tussen een Heer Jezus die aanwezig is en afwezig is? Voelt u dat? Voelt u dat niet? Dan hebt u geen leven uit God.
Als je dat verschil niet voelt, niet kent, niet weet.
U weet niet dat u bent.
De Heer Jezus lijkt me net een arts. Een arts. Ik stel de diagnose vast.
Hij neemt eerst de temperatuur op.
Eerst de temperatuur op. Nou, neem even de temperatuur op. Even van die gemeente, die gemeenteleden. Hij kijkt. Ja, dit is lauw. Dit is lauw. Niet best. En dan stelt hij de diagnose. Een geestelijke noodsituatie.
Als de Heer Jezus, als het kruis niet meer in het centrum staat, maar ook niet verdwenen is, maar een beetje aan de rand terechtgekomen is, dan ontstaat er een geestelijke noodsituatie. Het zijn er wel wat woorden, zeg. 5 woorden. Ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt. Kan het nou niet met 1 woord? Kom wat aangenamer over. Nee, de Heer Jezus is de trouwe en de waarachtige getuige. De Heer Jezus ziet ons hart aan. Dan moet hij dit zeggen. Letterlijk staat er, u bent dé ellendige en dé arme. Dé ellendige bij uitstek. Heel nadrukkelijk. Dominee, ik zal je eerlijk vertellen, ik ga dadelijk als een geslagen hond die kerk uit, hoor. Nou, dat kan geen kwaad. Kom je vanavond weer terug? Kan geen kwaad. Als je maar voelt vanmorgen dat ik u niet sla, maar dat dit woorden zijn van hem die de trouwende waarachtige getuige is. En dat ik me ook voel geslagen. Ik ook. Als de Heer Jezus de maat opneemt van ons geestelijk leven, de centimeter neemt, dan legt hij die centimeter nooit om onze handen. Van ja, maar ik doe toch genoeg voor de kerk. Man, ik heb er wat uren in zitten, onbetaald. Doe ik allemaal uit vrijwilligerswerk. Ik heb al geklust in deze kerk. De Heere legt de centimeter niet om je handen heen. De Heere legt de centimeter ook niet om je hoofd. Van ik heb toch gelezen, mensen, ik heb boeken gelezen. Ik weet heel veel. Nou, gefeliciteerd. De Heere legt niet om je hoofd heen. Niet om je handen heen. Ook niet om je mond. Van nou, kan je nou vlot babbelen? Kan je nou uitleggen wat de evangelie is? Vertel je dat tegen een ander? Nee, als de Heer Jezus een centimeter neemt om ons geestelijk leven op te meten, dan legt hij die centimeter altijd om ons hart. Om ons hart. Koud, heet, lauw. Weet je waar ik aan moest denken? Aan Simpson. Simpson. Kinderen, Simpson. Kijk. Nou, dat was een sterke krachtpatser en zo. En die kon in de kracht van God grote daden doen. En op een gegeven moment gaan die haarlokken eraf, hè. Zo, die 7 prachtige, ravenzwarte haarlokken. En dan staat er zo in de Bijbel, en Simpson wist niet dat de Heere van hem geweken was. Dan denk je dat God bij je is. Simpson, de Filistijnen over u. Dan gaan we weer. Maar de Heere was weg. En opeens miste hij zijn kracht, zijn geestelijke kracht. En toen werd hij ellendig en jammerlijk en arm, arm. Hij moest als een bezitloze slaaf, moest hij rondjes lopen in de korenmolen. En hij werd blind, met een dolk werden zijn 2 ogen eruit gestoken, blind. En hij werd naakt, zijn hele haar ging er helemaal af, kaal. Simpson. En zo was het nou de Laodicea ook. Ze hadden daar een banken, mensen. Daar kon je beleggen. En dan kreeg je rente. Ja. Ze hadden heel veel banken daar. Maar hij zei, arm in God. En ze hadden daar toch een wolindustrie. En je kon daar toch kleren kopen. Nee, geweldig. Ze waren naakt voor God. En je kon daarvoor dokter studeren. En je kon oogarts worden. Ze waren vreemd. Arm. Omdat je geen schatten in de Heer Jezus hebt. Blind. Omdat je de ernst van je situatie niet ziet. Geen zelfkennis. En naakt. De gerechtigheid van Christus mis je.
Nou gemeente, wat is nou de raadgeving? Is de Heer Jezus nou, gaan we nou zo naar huis? Nee hoor, ik heb gelukkig, of de Heer heeft nog een raad. Een raadgeving. Ga ik naar huis. Dat is het lichtpuntje van morgen. Als het nou zo is, ik raad u aan, dat is nou Gods oplossing voor geestelijke armoede. Ik raad u aan om nou weer in vuur en vlam te mogen komen voor hem. Ik raad u dan aan, zegt de Heer Jezus, dat je van mij koopt goud, witte kleren en ogen zelf. Ik raad u aan. Ja, al wat u ontbreekt, dat schenk ik zo gij het smeekt. Ik raad u aan dat je van mij koopt. Ik heb het namelijk allemaal wat u ontbreekt. Kleding, ogen zelf, goud om echt rijk te worden, dat heb ik. En dan spreekt de Heere Jezus nou juist die mensen aan die in zichzelf zo rijk waren. Die geen besef hadden van hun eigen geestelijke armoede. Die eigenlijk zichzelf bedrogen. Die dachten van hun drek gewassen te zijn. Dat lijkt me zo erg, als je jezelf bedriegt voor de eeuwigheid. Van je drek gewassen te zijn. Maar ja, dat is helemaal niet zo. Rein in eigen ogen. En dan zegt de Heer tegen die mensen, dit is een woord voor iedereen vanmorgen, u en van mij. Jezus komt als een koopman. Hij was visitator, hij was arts. En nou zie ik hier een derde beeld, hij komt als een koopman. En dan nou raad ik je aan dat je van mij koopt. Dan komen er weer drie dingen die te maken hadden met wat je daar in Laodicea kon zien en kon kopen. Ik raad u van mij aan dat u koopt goud. Niet dat geld van die banken, maar goud, het goud van Gods genade. Daarvoor werd Jezus arm, opdat u ons rijk zou maken met het goud van Gods genade. Ik raad u, zegt Jezus, dat je dat van mij koopt. En ten tweede, dat je zou kopen van mij witte kleding. Je had daar wol en textiel en weet ik veel allemaal. Je kon er kleren zat kopen, maar nou heb ik wat te koop. Witte kleding om de schande van je naaktheid te bedekken. Die gerechtigheidsmantel van Christus. Geweven op het kruis van Golgotha. Nou, die mantel bied ik te koop aan. Die mantel die je schuld van God bedekt. En ik raad je aan. Ogenzalf. Dan moet je niet naar die apothekers daar. Met hun pillen. En met hun zalfjes. En met hun ogenzalf. Niet alleen een bril. Maar ogenzalf, de verlichting van de Heilige Geest. Goud, genade van God. De kleding, de gerechtigheid van Christus. En die ogenzalf, de verlichting van de Geest, opdat u mag zien, inzien wie je zelf bent. En dat je mag gaan zien wie God is. En wie Christus is, is een eeuwige, onbegrijpelijke. Ik raad u aan dat u dat van mij koopt. Wat is de prijs? Nou, God verkoopt niks. God verkoopt niks. God geeft alleen maar gratis. Daarom is het een kopen zonder geld en zonder prijs. Omdat er eentje heeft betaald voor al die drie heilsgoederen. Golgotha. Omdat God met Jezus heeft afgerekend, wordt het ons in het geloof toegerekend. Nou gemeente, als je nou alles bij elkaar optelt zo. Zou je dan zwoegen en arbeiden voor een koffer vol met zandsteentjes? Of zou je nou die koffer willen hebben waar nou het goud van Gods genade in zit? En die gerechtigheid van Christus, die mantel die voor God bedekt. En die heerlijke overzalf, ja. Ja. Wie zou dat nou niet willen hebben? Die zou dan niet willen hebben. Ik raad u dat ge van mij koopt. En och had naar mijn raad. Dan hoor ik weer. Dan och. Och of gij koud of heet waart. Maar ik hoor ook. Och had naar mijn raad. We gaan het zo zingen. Och had naar mijn raad. Zich mijn volk gedragen. Nou. Zullen we die raadgeving ter harte nemen vanmorgen. Och had naar mijn raad. Zullen we nou net zo gaan als naar Aman. Die kwam naar Elisa. Was je zevenmaal in de Jordaan. De route. Dag. Ja, nou, hij heeft wel een raad gehad. En boos dat hij werd. En zeggen ze knechten, joh, doet dat nou aan Aman. Doet dat nou, baat het niet, dat schaadt niet. Maar gehoorzaam nou toch. En dan vernedert die generaal zich om nou te luisteren naar de raad van de man Gods. En hij heeft een baat bij, hij wordt genezen.
Och, gaat naar mijn raad.
Zeg, mijn volk gedragen. Zullen we luisteren naar de Heer, zeg?
Zullen we naar hem toe gaan? Zullen we daar tijd voor maken deze week? Ik vind het ijzingwekkend als u nou heel uw week druk bent, hè? En ik ook. En ik ben nou heel de week druk. En zaterdag gaan ze. Oh ja, wacht even. Morgenochtend is het avondmaal. Oh ja, nou ja. Dan komt net de pakje weer even tevoorschijn. Nee, pak zo. En dan zit je volgende week weer. Terwijl je er heel de week niet aan gedacht hebt. Maar je had het druk. Nou mensen. Zo werkt dat niet hoor. Zo werkt dat niet hoor. Dan kan ik je nu al zeggen. Dat je volgende week geen zegen ontvangt. Dan hoor ik de Heer ergens zeggen in zijn woord: wat neemt gij mijn verbond in uw mond? En doe nu wat ik zeg. Och, gaat nou mijn raad, zegt mijn volk, gedragen. En nou doet de Heer maar moeite, daar ga ik vanavond wat verder over zeggen. Nou, dan doet de Heer maar moeite om nou die heerlijke koopwaar aan u kwijt te kunnen. Kan niet vanmorgen aan u kwijt. Kan niet vanmorgen aan u kwijt. Dan zie je nog te volgen. Zie je nog te vol? Zie je er de waarde niet van in? Dat kan ook. En dan zeggen we, ja maar. Dan zegt de Heer, luister nou eens. Waarom weeg je nou geld uit voor hetgeen niet verzadigen kan? Waarom ben je nou zo aan het tobben en aan het zwoegen en aan het slaven en aan het dragen? En waarom ben je nou zo druk? Terwijl het je ziel niet verzadigen kan. Hoor het naar mij. En uw ziel zal leven. En als je nou de koop nog niet met hem gesloten hebt, de Heere laat zich gelukkig, o wonderbare genade, de Heere laat zich gelukkig niet afschepen bij de deur. Dan blijft het toch nog kloppen, zie ik sta aan de deur. Met die ware, met die koopwaar. Opdat u nou rijk, opdat u gelukkig in hem zou worden. Mensen, de Heere Jezus zegt in vers 19, zo wie ik lief heb, die bestraf en kastijd ik. Dus de Heere zegt dat nou niet om eens even de zweep eroverheen te gooien. Zeg maar, ik zeg het uit liefde. En dat doet wel eens pijn. Die ik lief heb, die bestraf ik. Die corrigeer ik. En die kastijd ik. Dan moeten we wel eens opgevoed worden met een harde hand. Maar de Heer bedoelt dat niet streng, maar wel eerlijk. Wel eerlijk. Achter die harde hand en die schijnbaar onthutsende woorden zit wel een liefdevol hart. Zo wie ik lief heb, die bestraf ik. En die kastijd ik. Daar klinkt wat pijn in door. Verdriet. De Heer doet dat niet om... Ja, om u kapot te maken, maar om u gelukkig te maken. Daarom. Die ik lief heb, en dan geeft de Heer als raad, tenslotte wees dan ijverig en bekeer. Wees dan ijverig, word weer warm. Hoe dan? Bij die bron. Dicht bij de bron. Bij die levensbron, bij die bron van vreugde, bij die bron van liefde, bij die bron van troost. Dicht bij de Heer. Heere, mag ik deze dag, mag ik deze week weer naar u toe kruipen? Om nou weer dicht bij u te zijn. Mag ik volgende week niet alleen op die stoel zitten en een stukje brood, een stokje wijn nemen? Daar gaat het helemaal niet om. Maar Heere, mag ik volgende week dicht bij u zijn? En mag ik achter dat stukje brood uw uitnemende liefde smaken? En mag ik in dat slokje wijn uw onbegrijpelijke genade voor mij proeven? Dat is avondmaal, Heere. Wees dan ijverig en bekeer u. Dat wordt niet gezegd in Katendrecht, in de Echo of in de kapel. Dat wordt niet gezegd op het Afrikanenplein. Dat wordt gezegd in de gemeente. Bekeer u. Niet tegen zondaars, maar tegen lauwe christenen. Bekeer u. Omdat ons hart weer mag gaan branden. Zoals het hart van Jezus brandde, vol liefde en ijver. Voor de eer van zijn Vader. En tot de redding van zondaars. Ik ben aan het eind van de preek. Ik ben aan het eind van de preek. En ik vraag nog één keer. Al zou de Heer Jezus nou onze gemeente een brief schrijven. Wat zou dan de inhoud zijn van die brief? Al zou hij er eentje aan onze gemeente sturen. Wat zou dan de inhoud zijn van die brief? Zullen wij het eens gaan proberen? Zullen wij eens even om de tafel gaan zitten? En zullen wij nou eens proberen om iets op te stellen van wat nou goed en slecht is? De Heer, dominee, ik heb al een lijstje. Ik heb al een lijstje wat er allemaal mis is. Ja. Nou, daar heb je het weer, hè. Een ander deugt niet. Alleen u deugt en degene die het met u eens zijn, die deugen, de rest niet. Gelukkig hoeven wij die lijst niet op te stellen. Want dan ligt de schuld er altijd bij een ander. Maar heren, als u nou eens een brief zou schrijven.
over mijn geestelijk leven en over ons gemeenteleven. Wat zou u dan prijzen? En wat zou u dan op tegen hebben? Misschien, gemeente, dat de Heere dan ook tegen de Maranatenkerk zou zeggen: wees dan ijverig en bekeert u.